Goedemorgen, broeders en zusters. Ik vind het heerlijk dat ik mee mag doen in de prekenserie over de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente in Efeze. We zijn al enkele weken met elkaar onderweg en ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik word iedere keer zo gepakt door de fantastische woorden, maar ook het diepe onderwijs dat daarin naar ons toe komt. Vorige week heeft onze broeder Ludie Fabriek met jullie stilgestaan bij Efeze hoofdstuk 4, de versen 17 tot en met 24. En vanmorgen mag ik met jullie een stap verder gaan door stil te staan bij de versen 25 tot en met 32. Het mooie ervan is dat Ludie op een prachtige manier die versen heeft uitgelegd en heeft laten zien dat Paulus is aangekomen in de uitleg dat hij tegen de gelovigen zegt, dus ook tegen jou en mij, dat wij de oude mens, zoals wij leefden voordat we Jezus Christus kenden, dat wij die hebben afgelegd om daarmee de stap te zetten en de keuze te maken om de nieuwe mens aan te doen. Hij gebruikte het prachtige beeld van het afdoen van een oude jas en liet hij ook een prachtige foto zien en het aandoen van een nieuwe jas. Aan de ene kant gaf hij aan, het is iets dat heel bewust gebeurd is, dat historie is, maar tegelijkertijd ook iets dat het proces is dat nog dagelijks plaatsvindt en dat een enorme stukje spanning teweeg brengt bij ons. Bij het aandoen van de nieuwe mens, zei hij, heeft het alles te maken met ons bekleden met Christus. Dus dat we daarmede willen leven zoals Jezus geleefd heeft en willen zijn zoals Jezus is. En het is fantastisch, want ik denk dat het iets is dat jij en ik elke dag in ons leven heel reëel ervaren. Dat geweldige spanning van getrokken worden om terug te keren naar het oude leven met zijn oude gewoonten en patronen. En anderzijds toch naar voren laten komen, maar gij geheel anders. U hebt Jezus leren kennen en kiest ervoor om nu een leven te leven met de Heer. De tekst die ik vanmorgen ga behandelen heb ik vervat onder dit thema obstakels die de geest belemmeren. En waarom heb ik het zo gezegd? Omdat er twee zaken in dit Bijbelgedeelte naar voren komen. Ik noem het maar, misschien dat ik het eerste punt mag nemen, namelijk de context van het Bijbelgedeelte. De context dus van de versen 25 tot en met 32. Je hebt meestal de kleine context, dus dan gaat het om het verband van de verschillende versen. En dan kan je ook spreken over de grotere context en dan neem je dan de hele brief die Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze. Wat betreft de kleine context, laat ik dat zien aan de hand van het eerste vers van vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. Dan ziet u dat ik bewust ervoor gekozen heb om dat woordje daarom even eruit te leggen. Dat is namelijk de verbinding tussen het volgende en het voorafgaande. De apostel Paulus laat zien dat die beide dingen naadloos bij elkaar aansluiten en dat het een gevolgtrekking is van wat hij heeft onderwezen. Dat zei Ludie Fabriek vorige keer ook. Broeder Bottomley zal proberen om daar dieper op in te gaan en vooral juist te komen tot de praktische uitwerking daarvan. En dat is ook de bedoeling. Maar dan zult u zien in deze verse, vers 25 tot en met 32, dat het lijkt als plotseling uit de lucht komt te vallen de zinsnede bedroef de Heilige Geest niet. Dat is niet zomaar iets, integendeel. Ik zal u laten zien dat Paulus op een geweldige, mooie en fantastische manier juist helemaal teruggrijpt naar het begin van de Efezebrief en dat hij het verband laat zien om te merken en ons te laten weten dat jij en ik alleen in de kracht en door de leiding van de Heilige Geest in staat zijn om die oude mens af te leggen en om die nieuwe mens aan te doen. In dat spanningsveld, in dat gevecht, vaak ook van binnen in ons, zijn we diep afhankelijk van de Heilige Geest. Iedere keer als ik erover denk, denk ik, ik was helemaal nergens. Het was me nooit en never gelukt om meer op Jezus te gaan lijken als de Heilige Geest niet in me was gekomen en me werkelijk dagelijks bij de hand heeft genomen. Laatst sprak ik met een aantal leiders En toen zeiden ze tegen me, Orlando, jongen, wat heb je toch ontzettend veel succes. Op datzelfde moment tikte de geest me op mijn schouders en die zei tegen me, kijk even vlug naar achteren. En dan kijk ik iedere keer naar waar ik vandaan kom. En dan denk ik, mensen, als ik zie waar ik vandaan kom en wat ik vandaag mag zijn en wat ik heb mogen bereiken, werkelijk waar, met al mijn inspanning, het was me niet gelukt. Het is de geest die me heeft losgemaakt van die oude mens waar hij nog steeds mee bezig is, om me te helpen die nieuwe mens aan te doen, om me met Christus te bekleden. De apostel Paulus die zegt het op deze manier, want dan laat hij dus de lijn zien van hoe de geest werkt in de hele Efezebrief. In hoofdstuk 1 vers 13 schrijft hij namelijk, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Het is zo geweldig mooi uitgedrukt. Namelijk, Paulus laat de gelovigen vanaf het begin zien. Toen je tot geloof kwam, heeft God iets fenomenaals gedaan. God heeft op dat moment zijn stempel op je gedrukt. Ik vertelde het ook al in het eerste dienst. Als iemand iets kocht, een rijke persoon, het zei dat hij een slaaf komt of dat hij een bepaald dier kocht, dan had hij altijd zijn zegelring. Die werd verhit en dan werd het gedrukt op de huid van die slaaf, dat ingebrand werd. En daarmee wist iedereen, deze slaaf is het eigendom van die man. Dit beest is het eigendom van die eigenaar. En God maakt het vrij van het afschuwelijke natuurlijk dat toen gebeurde. En hij licht het eruit en geeft het een nieuwe dimensie. Namelijk, God heeft zijn stempel op jou en mij gedrukt toen we tot geloof kwamen en ons de Heilige Geest geven. Dat is de reden waarom de Bijbel bekering en wedergeboorte aan elkaar koppelt. Twee kanten van dezelfde medaille. Namelijk, zijn geest is in ons komen wonen. En waarom? Dan wordt het woord gebruikt als onderpand van onze erfenis. Een onderpand is een garantstelling. Ik beloof je iets naar de toekomst. Maar nu geef ik je een garantstelling, een onderpand die je de zekerheid geeft dat wat ik beloofd heb ook echt werkelijk in je bezit zal komen. En de Heilige Geest is het onderpand van de erfenis die voor ons is weggelegd. En die erfenis is straks natuurlijk dat jij en ik in alle opzichten op Jezus zullen gaan lijken. Mooi toch om dat te zien? Broeders en zusters, van daaruit gaat Paulus dan ons meenemen in deze verse. Mag ik naar het volgende punt, René? Daarom spreken we onder andere over wat de Heilige Geest in ons doet. Als Paulus dat laat zien, dan trekt hij de lijn door de Efezebrief om terug te komen bij het vers dat wij vandaag centraal zullen gaan stellen. Hij schrijft bijvoorbeeld in Efeze 1, vers 17. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, en dan komt het, u de geest van wijsheid en openbaring geven om hem echt te kennen. En dit is zo fundamenteel. Als je het even vasthoudt, René, dan ziet u dus dat de geest ons gegeven wordt. En dan wordt hij de geest van wijsheid genoemd, gelet op onze levenswandel. Maar ook de geest van openbaring. En openbaring heeft ermee te maken met iets dat een mens jou niet kan geven. Je kan soms proberen om heel veel dingen duidelijk te maken. Ik zal het met een voorbeeld proberen te illustreren. De Heer Jezus Christus heeft op een gegeven moment een campagne gehouden. Hij is van noord naar zuid, van oost naar west getrokken. Heeft ontzettend veel wonderen, krachten en tekenen gedaan. Op indrukwekkende manier heeft hij het onderwijs gegeven. En dan trekt hij zich terug met zijn discipelen en stelt de vraag, evaluerend, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan komen een antwoord als, u bent Elia, u bent Johannes de Doper, u bent Jeremia, of u bent de grote profeet. Met andere woorden, wat ze allemaal ook gezien, beleefd en ervaren hebben, het blijft gesloten in hun hart. En dan stelt hij die vraag dan aan de discipelen, maar jullie dan? Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan staat Petrus op, dan zegt hij, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dan antwoordt Jezus, gelukkig ben je Simon, zoon van Johanna. Want vlees en bloed, mens, heeft het niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. De geest van openbaring. Om hem echt te kennen. Ziet u hoe belangrijk het is? Want pas als de Geest mij helpt, die in me is komen wonen, in jou is komen wonen, om de Vader te leren kennen zoals hij werkelijk is. Naar die mate ga jij en ik merken dat we een verlangen krijgen om echt ook het oude achter ons te laten. En ons meer uit te strekken naar het nieuwe. Kind bij vader aan huis. En daarom dat ook de volgende tekst het zegt. Kijkt u maar. Namelijk dat we hebben beide door één geest de toegang tot de Vader. Ik vind dit zo rijk. Dat de Heilige Geest in jou en in mij werkt. En ons iedere keer weer aanmoedigt, aanspoort om de Vader te zoeken. Om iedere keer met mijn vragen, met mijn worstelingen, met mijn strijd bij vader te komen. Toen ik begon los te komen uit mijn zonde, waren sommige zonden waar ik echt zo vast aan zat. Ik weet dat ik soms naast mijn bed knielde en dat ik echt huilde. En dan smeekte ik God, bevrijd me alsjeblieft. En dan gingen de weken voorbij, de maanden gingen voorbij. En ik donderde iedere keer weer in diezelfde zonde. En ik wilde niet, maar ik kon niet. Wat ben ik blij dat de Geest mij iedere keer hielp om weer op te staan en naar de Vader te gaan. Dan schaamde ik me zo ervoor. Soms durfde ik niet meer eens te knielen om tot God te bidden. Want dan stond de zonde weer voor me. En de Satan die tackelde me zo. Hè. En die sloeg me zo hard met aanklachten. Dat ik bijna niet meer durfde te komen. En dan vond ik het fantastisch dat die ene stem van de Geest iedere keer tegen me zei. De Vader heb je nodig. De Vader heb je nodig. Broeders en zusters. En als ik nu, terwijl ik het vertel, terug mag kijken. Dan denk ik, geweldig. Dat ook het volgende waarheid is geworden. Mag ik de volgende tekst. Namelijk, mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Kracht en sterkte schenken in zijn innerlijk wezen door zijn geest. Dan merk je, wil je loskomen van de oude mens? Weet je, sommige dingen had ik binnen een week overwonnen. Bijvoorbeeld, ik vloekte heel veel. Gebruikte heel veel krachttermen in mijn spreken. Zo ben ik gevormd. Binnen een week, kan ik me herinneren, was het voorbij. Dat ik nooit meer een krachtterm gebruikte. Tot op de dag van vandaag. Ook wanneer ik mijn voeten stond. Hebt u dat? Dan zei er geen stoppen. Voordat het woord er weer uitkomt. Maar sommige dingen wat ik u net vertelde, dan moest ik zo strijden. Soms een maand lang, soms een jaar lang, soms 3 jaar lang. Maar geweldig dat de Geest kracht en sterkte schenkt om toch tot overwinning te komen. Want hij moet ons soms uit een kluwe losmaken. Waardoor de nieuwe mens lijken op Jezus meer en meer zichtbaar wordt in ons. Vandaar ook dat ik het volgende punt genoemd heb. Dat we afgezonderd en een vernieuwd levensstijl mogen gaan volgen. En dat ziet u naar voren komen in die centrale tekst. Mag ik die tekst hebben? Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd. En dan moet u goed opletten wat er volgt. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Herkent u dit nog? Dat is de tekst die ik namelijk zo net citeerde uit Efeze hoofdstuk 1 vers 13 en 14. Dat wij toen wij tot geloof kwamen, dat God zijn zegel, zijn stempel op ons gedrukt heeft en ons de geest als onderpand heeft gegeven tot de dag dat we de erfenis in bezit zullen gaan nemen. En dat is exact wat Paulus doet. Dus ziet u hoe hij dit gedeelte dat ik met u bestudeer, vers 25 tot en met 32, hoe hij de link legt om ons nu erbij te bepalen, jij hebt de geest nodig. En iedere keer als jij en ik weer vormen of een levensstijl leiden, dingen doen, denken, voelen, beleven, uiten, die horen bij het oude leven, dan doet het de geest pijn. Dan krijgt hij er verdriet van. Want de geest wil ons juist meenemen uit het oude naar het nieuwe. En daarom dat hij zegt, bedroef de Heilige Geest niet. Om het duidelijk te maken, zal ik proberen om het te verduidelijken aan de hand van een voorbeeld uit het Oude Testament. Als de Heer het Joodse volk uit Egypte verlost heeft, dan moet u zien, zo mooi het verwoord wordt in Leviticus. In Leviticus hoofdstuk 20, vers 26. U moet heilig voor mij zijn, want, dat is dus reden geven waarom God het volk vraagt om een heilig leven te leven. Ik, de Heere, ben heilig. Ik heb u van de volken afgezonderd om van mij te zijn. Even vasthouden. Dan ziet u dus dat God zegt, maar als ik nu je vader ben, dan wil ik dat je op mij gaat lijken. Dan wil ik dat je mij gaat weerspiegelen. Ik ben opgegroeid in een soort volksbuurt, een soort ghetto was het, waar er heel veel gezinnen wonen. Het waren barakken die in de Tweede Wereldoorlog gebouwd waren voor Joden die uit Europa gevlucht waren naar Suriname. Dus hebben ze heel veel van die barakken gebouwd. En na de oorlog vertrokken de Joden allemaal en toen hebben ze die barakken, die huizen, verhuurd aan arme Surinamers. En mijn ouders hoorden bij die arme Surinamers, dus zijn we daar zo komen wonen en daar ben ik ook geboren. En het waren allemaal grote gezinnen van 10, 15, 20 kinderen. Maar het betekende tegelijkertijd dat het een broeinest van criminaliteit was. De meest bizarre, afschuwelijke zonde heb ik zien gebeuren, heb ik beleefd, heb ik ervaren in het opgroeien daarvan. En ik heb me altijd afgevraagd, wat heeft nu gemaakt dat ik niet met veel van mijn vrienden en vriendinnen, waarmee ik ben opgegroeid, de criminaliteit ben ingegaan. Ik heb vaak gebalanceerd, soms deed ik mee, soms deed ik niet mee. Soms dan schrok ik terug en ik kwam steeds meer tot de ontdekking, het heeft te maken met thuis, met mijn vader en moeder. Hele eenvoudige mensen, ongeschoolde mensen, arme mensen. Maar ik zag een andere levensstijl thuis dan in de wijk. Een andere levensstijl dan wat ik beleefde. Dus wie mijn vader en moeder waren, met al hun fouten en gebreken, dat hield mij overeind om niet door te kunnen slaan. En zo zegt God, als jij werkelijk in deze wereld de nieuwe mens wil laten zien, dan zal je je bewust van moeten zijn dat ik een heilige God en Vader ben. En dan moet jij ook heilig zijn. Je moet laten zien wie je Vader is. En dan zegt hij, je bent afgezonderd om van mij te zijn. Dus de vraag is iedere keer weer, hoe laat ik nu merken op school en in het gezin, op straat, in het bedrijf, naar mijn collega's toe, in de buurt waar ik woon, waar ik uitga, waar ik sport. Hoe laat ik zien dat ik niet meer die oude mens ben, maar die nieuwe mens. Zoals de Bijbel het zo mooi zei, en Lude het vorige week benaderde. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus laten leren kennen. En dan zie je dat het zijn gevolgen heeft in de manier waarop jij en ik ons leven inrichten. In onze levensstijl. Kijk u maar. Hij zegt het in Leviticus in het volgende vers. De Heere zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, ik ben de Heere, jullie God. Ik vind het zo sterk, hè. Iedere keer weer dat God laat zien, ik heb voor jou gekozen. Jij hoort bij mij. Maar laat het ook dan, bij wijze van spreken, uit je poriën vandaan komen. Hoe? Kijkt u maar. Volg niet de levenswijze van de Egyptenaren bij wie je gewoond hebt. Even vasthouden. Waarom het volk komt uit Egypte? Wij denken soms heel erg geestelijk van Israël in Egypte. Lieve mensen, ze leefden zo heidens als maar wezen kan. Je ziet dan ook, het is een volk dat zo egoïstisch was. Een volk dat zo egocentrisch was. Een volk dat zo dwars was. Weet u dat niet één Jood die uit Egypte vertrokken is onder leiding van Mozes, niet één het beloofde land is binnengekomen? Niet één. Ze zijn allemaal hartstikke gesneuveld omdat God het zat was. Zo heeft God ingrepen in hun leven.
Het was een volk met een hart van steen soms. Het zijn hun kinderen die uiteindelijk het beloofde land in bezit hebben genomen. En dan zegt God, als je kijkt waar je vandaan komt, breek met die levensstijl. En dan hoor ik het als het ware klinken in mijn eigen hart. Breek daarmee. En wat had ik verschrikkelijk moeilijk. Ik was zo verknocht aan mijn vrienden. We waren in februari, waren Nelleke en ik 2 weken in Suriname. En toen heb ik weer heel veel van mijn vroege vrienden ontmoet. En ben ik weer gegaan op de plek waar ik tot bekering ben gekomen. Het zwembad waar ik dag en nacht was met die vrienden. En dan zie ik die mannen en die vrouwen staan en denk ik, wat een genade. Wat een genade. God, dat u me hebt uitgerukt, uitgetrokken hebt en een nieuwe weg bent ingeslagen. Ik prijs mezelf gelukkig voor het feit dat hij me toen door de krachtige werking van de Heilige Geest tot wedergeboorte heeft laten komen. Niet die weg, dat is de ene kant, maar ook niet de andere, kijkt u maar. Nog de levenswijze van de Kanaanieten naar wie ik je breng. Dus waar ze vandaan komen. Maar nu gaan ze het beloofde land in bezit nemen. En daar woonden heel veel Kanaanitische volken. En hun levensstijl stond zo haaks op een heilige God. Op een nieuwe leven. En God zegt nog de ene, nog de andere. Broeders en zusters, de vraag is, ben je bereid om los te laten waar je vandaan komt? En ben je bereid om je niet te vereenzelvigen met de maatschappij, met de levensstijl die we in het dagelijks leven tegenkomen? Maar durf je te staan voor het volgen van God op de weg die de Geest ons leidt? Als dat gebeurt, dan zie je het heel concreet worden. Kijkt u maar. Ik heb het daarom genoemd de kenmerken van een levensstijl die de Geest bedroeft. Dus als deze dingen voorkomen, dan brengen ze een teleurstelling bij God. Dan doe jij en ik God verdriet aan. En dan dreigt de Geest namelijk ook nog op de zijkant van je leven te verdwijnen. Of in een andere tekst zegt de apostel Paulus, dan kunnen we zelfs de Geest monddood maken. Dat hij niet meer spreekt. Als we deze levensstijl die we gaan zien, zullen volgen. Al die woorden die nu voorkomen, ik heb ze even iets anders omschreven, maar ze komen allemaal echt uit die tekst van Efeze 4, vers 4, 25 tot en met 32. Kijkt u maar. Het eerste is dat hij liegen en in de leugen leven. Ik heb het idee dat het zo normaal is vandaag in de dag om te liegen. En dat mensen leugenachtig zijn in hoe ze in het leven staan, hoe ze met elkaar omgaan. Het tweede punt dat hij noemt is beheerst worden door boosheid. Als je ziet hoe vlug mensen vandaag aan de dag op de kast gejaagd worden. Hoe boos mensen kunnen zijn. En hoe agressief mensen kunnen reageren. Naar elkaar toe. Er wordt niets verdraagd. Je maakt een fout op in het verkeer. En als je ziet hoe agressief mensen kunnen zijn, het is onze cultuur geworden. Het derde dat hij noemt, is dat hij zegt stelen en bestelen. Stelen, dan zie je het in wezen in de hoge kringen, bij sleutelfiguren in de maatschappij, maar gewoon het gewone volk. Als u weet hoeveel gewoon in de supermarkt gestolen was, toen Lieve Steendam nog leefde, sprak ik vaak met Lieve over deze dingen. En dat Lieve zei van, Orlando, je staat versteld van wat voor soort mensen in de hemel stelen. En dan zou je verwachten, het zijn jongeren. Maar het zijn volwassen mensen. Het zijn oudere mensen. Het zijn mensen met goed betaalde banen. En toch stelen ze. In het klein, in het groot. Erg dat mensen zo'n levensstijl op nahouden. Het vierde dat hij noemt is vuile en grof taalgebruik gepaard met allerlei krachttermen. U moet een keer proberen om een basisschool langs te lopen. En als de kinderen buiten spelen, even erbij gaan staan. Je oren staan te tuiten van het grove taalgebruik. De vloektermen. Woorden dat je denkt, hoe in hemelsnaam kunnen kinderen deze woorden uitspreken? En waar hebben ze het vandaan? Thuis geleerd. De manier waarop pa en ma met elkaar omgaan. Broers en zussen. Hoe we elkaar bejegenen. Zelfs in onze Tweede Kamer. Waar het parlement samenkomt. Als je soms hoort hoe parlementariërs met elkaar omgaan en elkaar bejegenen. In de politiek die we net achter de rug hebben. De verkiezingen. Mensen, wat mensen elkaar aandoen. Omdat de ene de partij daar wil brengen. Maar we ervaren het zomaar. Ik verbaas me daarover. Ik kan het nu na de politiek zeggen. Ik verbaas mij erover dat christenen op Wilders gestemd hebben. Als je de manse levensstijl ziet, dan denk ik, hoe in hemelsnaam is het mogelijk? Hoe in hemelsnaam is het mogelijk? Gewoon de leider die je toch ook in je, in een manier waarop je in het leven moet staan, nog los van zijn politieke visies, maar hoe hij in het leven moet staan. Hoe je mensen als leider bejegent. Lieve mensen, krachttermen, vuile taalgebruik. Mag ik het volgende punt, René? Mensen die leven met wrok, boosheid en drift. Ik was onder de indruk toen ik de dienst van vorige week terugkeek, omdat ik zelf niet hier aanwezig was, en ik getuigenis van Alex Swame hoorde. En ik zou u willen aanmoedigen, als u het niet gezien hebt, de dienst, dan moet u het bekijken. Ik vond het ijzer en ijzersterk. Een man die zo gebroken is door zijn vader. Een man die met zoveel wrok en bitterheid zat. Maar Jezus heeft Alex losgemaakt uit het oude leven. En in uw leven is hij door die keuze gekomen om voor zich te laten bidden en de banden door te snijden. Om nu het nieuwe leven als Jezus met hem bekleed te kunnen leven. Namelijk te kunnen vergeven. Mag ik het laatste punt, schreeuwen en vloeken als het ons niet zint. En het laatste punt, namelijk allerlei vormen van kwaadaardigheid. Dan ziet u, dit zijn dingen, als ik het in mijn leven kom, dan weet ik, ik blokkeer de Heilige Geest om het proces van verandering in mijn denken, in mijn gevoelens, in de manier waarop ik naar mensen kijk, hoe ik in het leven sta, om dat proces van vernieuwd worden, om op Jezus te gaan lijken. Het blokkeert, dus ik moet het afleggen. Maar dan het slot, ik ga er snel met u doorheen. Kenmerken van een levensstijl die de geest verblijden. Wat zijn de dingen waar God ontzettend blij van wordt? Als wij de waarheid spreken en vanuit waarheid leven. In de tweede plaats zegt hij, wat misgaat in ons leven, rechtzetten door het te beleiden. Ik ga dit voorbeeld. Ik kan me herinneren dat toen we een keer, jaren geleden, aan tafel zaten. We zaten te eten en een van onze kinderen die date was. En ik weet dat ik achteraf onredelijk reageerde. En ik werd heel boos en ik zei tegen mijn zoon, je gaat naar boven, van tafel. En er viel een doodse stilte. En de andere kinderen zaten allemaal vol spanning. En toen zei Nelke, ik denk dat jij degene bent die fout is. Ik kom ploffen. En toch tegelijkertijd wist ik, ze heeft gelijk. Broeders en zusters, de gang van de keuken of de eetkamer naar de hal, de trap op, de kamer binnen. Het is een martelgang voor me geweest. En dan om tegen mijn zoon te zeggen, vergeef mij, papa is fout geweest. Dat heeft mij zoveel strijd gekost. Ik had het nooit geleerd. Ik kende het niet. Maar wat is het een overwinning geworden. Om te leren. Om vergeving te vragen. Wat ik van tijd moet doen. Omdat ik struikel. Omdat ik val. Omdat het me niet altijd lukt. om die nieuwe mens aan te doen en van daaruit te leven. En daarom, geef de duivel geen voet in je leven. Mag ik even door? Eerlijk de kost verdienen en delen in noden van anderen. Dan ziet u allemaal positieve dingen. Het volgende punt is, met onze woorden anderen opbouwen en bemoedigen in plaats van mensen afbreken en alleen maar kritiek uiten, maar juist proberen anderen te bevestigen. En uiteindelijk, schrijft de apostel Paulus, goed zijn voor anderen en met hen meeleven. Broeders en zusters, gij geheel anders. Het is niet een theorie. Het gaat dwars door mijn ziel en het heeft te maken met mijn ogen, met mijn oren, met mijn handen, met mijn voeten, met mijn gevoel, met mijn denken, met mijn geest. Alles. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Maar ik kan u zeggen, het is een zegen. Het is een voorrecht om het oude leven achter te laten. En door de Heilige Geest gebracht te worden in een nieuwe levensstijl. Daar verlang ik steeds meer naar. Dat wens ik jou, wens ik u toe. En je kunt het echt niet alleen. Geloof het, je kunt het niet. Daarom dat de Geest ons gegeven wordt. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, wat een voorrecht dat wij tot die ontdekking zijn gekomen dat we het niet alleen kunnen. En wat een zegen dat uw Geest die in ons is komen wonen, dat hij ons zoveel innerlijke kracht geeft. Zo sterk maakt, waardoor wij van binnen, maar ook van buiten durven keuzes te maken. Dingen los te laten, andere wegen in te slaan. En het is geweldig, Heer, want of we nou in de bar komen, of dat we in de discotheek zitten, of dat we op het werk zijn, of dat we in ons gezin zijn, of onder de familie, of onder vrienden, in het verkeer, met vakantie, bij het zaken doen, bij al die gelegenheden, dan komt het erop aan te laten zien, maar gij geheel anders. Omdat u Jezus hebt leren kennen. Dat is wat we voor elkaar bidden. En we zijn u zo dankbaar dat u het stempel van uw Geest op ons leven hebt gedrukt. Als onderpand garantstelling tot het moment waarop we de erfenis in bezit zullen nemen. Grandioos is dat. Daarom, we willen u bidden, help ons om de Heilige Geest niet te bedroeven door ons denken, doen en laten. Maar om juist te verblijden, waardoor we in samenwerking met hem steeds weer beelddragers worden van Jezus. Een leesbare brief zijn, dat anderen hem in ons zullen gaan herkennen. Dat is wat we voor onszelf en voor elkaar bidden, in Jezus' naam. Amen. Amen.